Ik wil het deze eerste avond van het nieuwe jaar hebben over goede voornemens. Heel veel mensen maken aan het begin van het jaar goede voornemens. Stoppen met roken, minder eten, afvallen, allerlei gezonde gewoontes wel doen en ongezonde gewoontes niet meer doen. Misschien zelfs wel meer mediteren. Ik vroeg een van jullie of die persoon ook goede voornemens had en die had minder oordelen. Ik las gisteren in de krant dat sportscholen in januari 3 keer zoveel abonnementen verkopen als in de rest van het jaar. Dat in februari ongeveer de helft van die nieuwe abonnees nog komt. En aan het eind van het jaar is dat teruggelopen tot zo'n 20%. En er stond dus bij in de krant, ieder jaar maken we nieuwe goede voornemens. Maar meestal lukt het ons niet om ze te houden. Maar dat houdt niet in dat we ze niet ieder jaar opnieuw weer maken. En bij goede voornemens speelt vaak verlangen een rol. En in de Dhamma is verlangen, dat wordt gezien als een wortel van veel onrust. Bijvoorbeeld, rups je nooit genoeg. Altijd honger, altijd naar het volgende willen. Ik merkte zelf dat het feit dat er nu uitverkoop is in kledingzaken maakte dat ik de impuls voelde om kleren te willen, om zo'n winkel in te willen. Terwijl ik me ineens realiseerde, heb ik eigenlijk iets nodig dan? En dus de verleiding. Verlangen kan ook spelen in relaties. Verlangen naar beter contact, verlangen naar meer van zus of van zo. En dan geeft verlangen vaak onvrede, onbevredigend zijn, onvervuld verlangen. En een ander aspect van verlangen is ook dat het gaat over toekomst. Dus het gaat over dat wat nog moet komen. Het gaat niet over nu, het gaat over meer, het gaat over beter. Het gaat over straks. Nou zou het kunnen klinken alsof goede voornemens niet zo slim zijn, maar misschien kunnen we ze eens leggen naast een aantal begrippen uit de Dhamma. Als je je een goede voornemen hebt voorgenomen, als je iets wil, dan is de eerste aspect ervan een intentie, een voornemen. Je wilt iets bereiken. En dat is in het boeddhisme iets wat heel vaak terugkomt, intentie. En dat is een, op zijn Fries gezegd, een noffelijk streven. Dat is iets waar niks mis mee is. Wat een heilzaam iets is. En na die intentie dan kom je in contact met je conditioneringen. Ook zo'n begrip. Ik heb ooit iemand geholpen om te stoppen met roken. En zij moest het doen en had mij gevraagd om zo nu en dan een luisterend oor te zijn. En toen kwamen we erachter dat stoppen met roken ook de conditionering van de beweging van iets naar je mond brengen. En iets tussen je lippen hebben. En door je neus inademen, inhaleren. En smaak. en een effect in je lichaam. Dus dat er een heleboel verschillende aspecten zitten aan roken, die bij die gewoonte van dat roken horen. Waar je dus ook mee geconfronteerd wordt op het moment dat je niet meer rookt. Een ander aspect van goede voornemens is dat hoe meer vastberaden je iets voorneemt, het vaak ook des te moeilijker wordt om het te houden. Het is wel bewezen bij mensen die heel streng aan de lijn willen doen, die heel snel willen afvallen, dat vooral dat hele snelle, vooral dat hele strenge, maakt dat je dan na een aantal maanden denkt, maar nou heb ik toch wel weer recht op, of nu zou ik toch eigenlijk wel weer een keer. En dat dat juist maakt dat je het niet kunt houden. En dat is iets wat in mediteren soms ook wel voorkomt. Dat je bijvoorbeeld als je metta wilt doen, liefdevolle vriendelijkheid, als je je voorneemt om daarmee bezig te zijn, dat je daarin juist zicht krijgt op je frustraties, op je aversie, op je weerstand, op je boosheid. Nou, is nou net niet waar je het voor doet. Het is nou net niet waar je naar op zoek bent. Maar dualiteit, het een kan het ander oproepen. Dus hoe strenger je probeert om iets voor elkaar te krijgen, om iets te verlangen, om dat goede voornemen toch te houden, hoe moeilijker het wordt om het ook werkelijk te doen. Een ander aspect ervan, van goede voornemens halen, is dat het inzet vraagt. Als je iets wil bereiken, dan zul je er iets voor moeten doen. Of laten. En inzet klinkt vaak als je best doen. En je best doen is vaak te veel van het goede. Dus net als het vorige wat ik zei. Het feit als je heel erg je best doet, maak je spanning. Geef je er te veel druk op. En de spanning kan dan weer zorgen dat je het maar helemaal laat zitten. Dus inzet heeft meer weg van toewijding. Van steeds opnieuw toepassen. Die persoon die ik hielp met niet meer roken, die besloot ieder moment dat ze zin had in een sigaret, nu niet. Niet de rest van de dag niet, of de rest van de week niet, of de rest van mijn leven niet, maar nu niet. Dus dat je op zo'n moment, voor dat moment toepast wat je voornemen is. En of je nou goede voornemens hebt of wel op een andere manier je verlangen herkent, vaak reageren we op de automatische piloot. Vaak zijn we verslaafd aan onze gewoontes. En om dat te kunnen doorbreken, zul je er ook bewust van moeten worden dat het zo is, dat het zo werkt. En dan komt een aspect naar boven en dat heet op zijn Engels renunciation. Ook al vertaald met verzaking. Dat is een van de deugden, een van de paramis. En wat betekent precies verzaken? Verzaken klinkt ook al zo streng. We hebben hier met kerst een retraite gedaan. En bij zo'n retraite is een van de regels dat we niet met elkaar praten. Dat is in deze setting, waarbij mensen in deze zaal ook slapen, is dat best een toer, want je ziet veel van elkaar. Je kunt eigenlijk nergens de deur achter je dicht trekken en even op jezelf zijn. Tenminste, die enkele wc of douchedeur die dat heeft. Het is niet de bedoeling dat je je daar te lang op verstopt. Want dan staan er weer 11 andere mensen voor de deur. Maar dat niet praten was één deelnemer die op de laatste dag vertelde dat ze van de zomer hier ook een retraite had gedaan. En ach, dat niet praten. Buiten trof ze wel andere mensen die ook wel wilden praten. Gewoon ze nu en dan even wat kunnen zeggen. Ze had heel veel onrust en vond het prettig om gewoon ze nu en dan gewoon toch even wat te kunnen zeggen. Dus het kan wel een regel zijn, maar ze had op haar eigen manier toegepast, zodat ze de behoefte die ze had aangepast aan de situatie toch wel kon bevredigen. En deze keer was ze veel rustiger zelf en had ze ervaren wat er gebeurde toen iemand zomaar iets tegen haar zei. En ze voelde dat als een inbreuk. Ze voelde ineens dat dat heel hard binnenkwam. Dat het proces eigenlijk flink op stang joeg. En ze vertelde dat laatste interview van Gut. Nu snap ik eigenlijk waar dat over gaat, dat niet praten. En dat is denk ik ook de beste leer die er is. Als iets een regel is, dat moet of dat mag niet, dan roept dat ook heel vaak op van, maar dat willen we dan dus. Ja. Ja. Tricky mind. Een ander voorbeeld is gedachten hebben tijdens het mediteren. Ik heb zelf in december een aantal dagen een retraite gehouden. En in het begin, de eerste dag, merkte ik dat de interne babbelbox nog van alles en nog wat te doen had. En dat ik bijna automatisch mijn aandacht naar mijn adem bracht. En ik denk dat dat een gewoonte is die veel mensen hebben. Dat als er veel denken is, dat je dan probeert om je op je lichaam te concentreren. En ik merkte dat de onrust daar eigenlijk alleen maar groter van werd. En dat kwam omdat er toch iets in de houding was van babbelbox, wil ik niet, anders, adem, rust. Dus er zit dan in de houding iets van afweer, van afkeer, en dat roept juist de onrust op. Of als je heel lang daar je best op gedaan hebt, kun je er ook heel erg duf en slaperig van worden. En wat is nou renunciation? Wat is nou de verzaking in zo'n situatie? Dat is het stukje van je terugtrekken uit de ervaring. Zonder de ervaring te willen stoppen. Dus niet meegaan in de gedachten zonder de gedachten te willen wegbenoemen. En ik denk dat daar een hele belangrijke crux zit in dat spel van aantrekken, afstoten, iets graag willen, iets niet willen. Die voorbeelden van je wilt iets juist niet en omdat je het zo streng niet wil, komt het juist extra naar boven. Alles wat je wegdrukt, duwt terug. En om daar niet in verzeild te raken, is dat achteroverleunen en blijven bij zien wat er speelt, bij gewaar zijn. En op die manier zou je zelfs naar verlangen kunnen kijken. Op die manier kun je zelfs het verlangen ervaren. Ik heb een aantal jaar geleden in Amerika een retraite gedaan en ik was er een dag En toen kregen we in het programma yoga aangeboden. Nou, dat kwam mij bijzonder goed uit. Ik had ontzettend lang in het vliegtuig gezeten. En nou, zo aan het begin van zo'n retraite yoga doen, heerlijk. 2 weken daarna was er weer, stond er weer op het bord dat er yoga was. Dus ik had weer de reflex van heerlijk. En er was een ander stemmetje wat zei, het is helemaal niet nodig. Daar hoef je nu helemaal niet naartoe. En op dat moment heb ik werkelijk ervaren wat craving is, hunkering. Het verlangen om iets te doen. Dus ik was loopmeditatie aan het doen en ik zag al die mensen. Ik zat in een kamer waarbij je een soort overdekte gang kon zien naar het andere gebouw waar de yoga was. En ik zag al die mensen dus naar de yoga lopen. En ik bleef loopmeditatie doen. En de frustratie. En ja, een jengelend kind van 3 wat er zin niet krijgt. Tot het moment dat ik al die mensen weer terug zag lopen. Dus ik heb het 1 uur lang volgehouden om bezig te zijn met verlangen. En toen het klaar was, toen die mensen 1 keer terug waren en de yoga dus voorbij was, toen voelde ik een vorm van kracht. Het heeft zin om verlangen te zien en te verduren en dus uit te proberen wat er gebeurt als je daar niet in meegaat. En om daarin dus ook werkelijk te ervaren wat verlangen is. Het voelt niet prettig om daar niet in mee te gaan. En aan de andere kant die, ja, ik zie dan zo'n cavia in zo'n tredmolentje voor me. Dat altijd maar iets willen, als je het hebt is het nog niet genoeg. Of het volgende willen. Of toch nog net iets anders willen. Of de fantasie over wat het nog anders had kunnen worden. Dat is ook zo'n onrustige en onbevredigende tredmolen. En het maken van deze lezing heeft me in ieder geval geholpen om vandaag een aantal telefoontjes te doen waar ik gisteren de hele dag tegen aankeek. En die ik maar steeds uitstelde. Dus als ik me realiseer wat renunciation is, wat je realiseren hoe dat werkt, waar je eigenlijk geen zin in hebt, waar je automatisch in meegaat als je daar geen zin in hebt en het dus niet doet en dan de hele dag blijft bedenken, ik moet eigenlijk nog geen iemand bellen. Terwijl als ik me hiermee bezig hou en me voorbereid en me weer realiseer waar het over gaat, weten waar dat uitstelgedrag, hoe dat voelt. En herkennen dat dat zo is, kan ook maken dat je het gewoon kunt doorbreken. En dan ben je binnen 1 kwartier klaar. Dus dat verzaken is eigenlijk een hele belangrijke ondersteunende factor ook bij gewaarzijn. Ook bij het meditatieproces. Dat als er gedachten zijn, dat je dan weet van denken. Meer hoeft niet. En gedachten zijn niet te stoppen. Verlangens zijn niet te stoppen. Het is niet de bedoeling dat je probeert om het weg te benoemen, om het af te schieten. Maar om het werkelijk te verduren dat er gedachten zijn, zonder dat je daar in meegaat en zonder dat je in je aversie tegen denken meegaat. En nog terug naar die goede voornemens. Op zich zit er dus in wat je leert in het mediteren ook allerlei kanten die je kunnen helpen om je goede voornemens wel uit te laten komen. Je leert bij mediteren over intentie. Je leert over conditioneringen. Je leert over inzet. Steeds opnieuw een heel klein beetje energie toepassen. Je krijgt meer bewustzijn. Je hebt meer zicht op wat gebeurt er hier eigenlijk. Je krijgt meer zicht op hoe je geest werkt. En de uitdrukking is dan oefening baart kunst. Dus ik zou de rest van de avond willen gebruiken om te oefenen in gewaarzijn.